Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 60ste aflevering van Sprekende Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids. Voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je in het essay Werken aan de binnenwereld van Dirk van Wilde, het derde stuk in de reeks Schrijver in de wereld. Dirk vertelt over zijn ervaringen bij de Ons Bank, een organisatie die jongeren met schulden ondersteunt in samenwerking met kunstenaars. Wat kan een schrijver of een kunstenaar in de praktijk betekenen voor de kwetsbaren onder ons? Luister mee naar Dirk van Wilde.
Werken aan de binnenwereld. Het eerste beeld. Voor mij begon het ergens in de lente van 2013. Ik zag een verslag van een bijeenkomst in het kader van de Nacht van de Filosofie in de beurs van Berlage. Dat was een avond gewijd aan de groeiende schuldenproblematiek in het kielzog van de economische crisis, die toen al zo'n 5 jaar duurde. En de opzet van die avond was om heersende opvattingen over schulden anders en kritisch te bekijken. Nou, er waren sprekers, maar er was ook die avond een performance opgezet door twee instellingen, het instituut en No Academy. En daarvan zag ik dus beelden in dat verslag. Dit is wat je zag. Tussen twee potpalmen aan de rand van de zaal stonden beeldschermen opgesteld. En er was een naam te lezen. Vlak boven een bedrag in grote cijfers en die gaf een schuld aan in euro's. Die naam verwees naar een jongere die in het uniform van een beveiliger met de handen op de rug tussen die potpalm en dat scherm stond en ongemakkelijk om zich heen keek. Verder was op het scherm te zien hoeveel de jongere per uur met die beveiligersjob verdiende. Dat was €8,48, het minimumloon. En op welke datum in de verre toekomst in dit tempo die schuld zou zijn afgelost? Er liep een digitale klok en in relatie daarmee veranderden die getallen. En de schuld zakte, maar heel langzaam. Het publiek die avond bestond, zoals te verwachten viel, uit een meerderheid van waarschijnlijk hoger opgeleide witte mensen van middelbare leeftijd, aangevuld met wat studenten. En van die jongeren, om wie het ging, was er maar eentje die ze op het eerste gezicht geen voorouders in Suriname of Noord-Afrika had, en dat bleek de zoon van vluchtelingen uit het voormalig Joegoslavië. Dit pijnlijke beeld, dat was mijn toegang tot Ons Bank. Daarover gaat het hier. Dat is een initiatief waarover ik eerst een essay zou schrijven voor De Gids en daarna 6 jaar lang bij betrokken zou raken. Mijn avontuur in de wereld van dit alternatief voor reguliere schuldhulpverlening aan jongeren was niet dat van een soort kortpasserend verslaggever, maar van een meebouwend, meedenkend, maar vooral schrijvend initiator. En wat toen in 2012, 2013 begon als een klein tastend kunstproject, is inmiddels vandaag de dag uitgegroeid tot een professionele non-profit organisatie. In het jaarverslag dat dit voorjaar verscheen, schrijft de directeur Marie-Louise van Voorst dat Ons Bank nu in 5 steden projecten doet met jongeren in problematische schulden en in 2 ROC's, reekse workshops organiseert met een preventief programma. Van de jongeren die meedoen aan Ons Bank heeft ongeveer 3/4 na afloop beheersbare schulden en meer dan 80% werkt, studeert of combineert die twee. Ik heb vanaf 2019 geen rol meer in de organisatie. Het oerplan. Wat beweegt een schrijver ertoe over schuldhulpverlening te gaan schrijven en 6 jaar lang mee te werken aan het ontwikkelen en realiseren van een alternatieve methode daarvoor? Nou, het begin van het antwoord daarop, dat ligt in de nieuwsgierigheid die ik voelde bij het idee van de mensen die aan het begin van ons bank stonden. Dat waren kunstenaars en ze dachten dat zij als kunstenaars anders tegen het fenomeen schuld aankeken dan bankiers of ambtenaren. En op basis van een andere analyse, dus ook met andere ideeën voor de oplossing zouden komen. Anders dan het reguliere hulpsysteem. Vooral menselijker. Daar was ik nieuwsgierig naar. En het beeld van die performance, dat was pijnlijk. In de balie. Met die publiekelijk tentoongestelde schuldenaren. Maar tegelijkertijd liet het hard en feitelijk zien hoe absurd het idee was dat ze die schulden, en dat zijn grotendeels opgestapelde boetes, rentes en administratiekosten, maar gewoon moesten terugbetalen. Want dat ging nooit lukken. Hoe graag ze dat ook zouden willen. En dus verdienden die incassoboeren, aan wie ze dat moesten betalen, vrolijk geld aan doorstijgende schulden. Hun misère zou zich eindeloos herhalen en automatisch vergroten. Bovendien werkte schaamte en stress verlammend. Ook dat zag je op hun gezichten en in hun lichaamstaal. Dat alles bij elkaar bracht die performance heel goed over. Maar waartoe leidde die analyse van die kunstenaars als het erop aankwam om weer uit die schulden te ontsnappen? En wat was dan de functie van kunst daarin? Sprekend met iedereen die in die eerste fase bij ons bank betrokken was, werd mij al snel duidelijk dat niet alle deelnemende kunstenaars daar een even helder idee over hadden. Veel van de interventies die ze deden richtten zich op het uitdrukken van de schaamte, de woede, de machteloosheid die de jonge schuldenaren voelden. Of ze wilden via collages die clichés in de beeldvorming over schulden aan de kaak stellen, om zo aandacht te vragen voor de sociale en psychische omstandigheden van mensen die niet hoorden bij de winnaars in de kapitalistische wereldwedstrijd. Ja, sympathiek, maar mij leek dat zulke kunst die jongeren weinig zou helpen, maar ook de kunst niet erg verrijkt. Interessanter was de kijk van een van de initiatiefnemers, een beeldhouwer en een kunstdocent, Johan Wagenaar. Hij leidde het instituut. Hij zag in ons bank eerder een zoektocht naar een bijdrage vanuit de kunsten aan de maatschappij. In de vorm van het ontwikkelen van een type samenwerkingsverband dat gewoon nog niet bestond. Zijn basisidee was om de problematische schulden van de jongeren te zien als een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid van zowel de schuldeisers als de schuldenaren. Ons bank zou die problematische schulden niet opvatten als een juridisch, financieel, maar als een menselijk probleem in een jong mensenleven. De hulp bestond niet uit een reductie van de situatie tot, zeg, budgetcursussen, sollicitatietraining enzovoort, die de gemeente aanbood, of tot de juridische feiten waar de incasso-industrie alles toe reduceerde. Nee, het ging erom om in een persoonlijk contact, in een gedeelde verantwoordelijkheid van schuldeisers en schuldenaren, te zoeken naar een tweede kans. En een wezenlijk onderdeel was dat kunstenaars daaraan iets waardevols konden toevoegen. Het eerste dat voor zo'n aanpak nodig was, zo leek hem, was rust. Gewoon tijd. Het bevriezen van die alsmaar groeiende schuld. Schuldrust noemde hij dat. Een adempauze. De schuldenindustrie baseert zijn verdienmodel namelijk op de kennisachterstand en het gebrek aan weerbaarheid van mensen die in haar greep komen. Wie studieschuld, verkeersboetes, zorgpremies en huur niet secuur betaalt, komt vanzelf in een drijfstand van incassokosten terecht. En jonge mensen uit een milieu waar men wel kan terugvallen op kennis, geld, contacten, die kunnen net zo goed in dergelijke moeilijkheden raken, maar die krijgen dan snel een tweede kans. Wie opgroeit in een gezin met weinig geld en weinig of geen sociaal kapitaal, die komt klem te zitten. Zulke schulden worden snel groter, zoveel dat ze die nooit meer kunnen terugbetalen. Voor zulke jongeren valt hun leven stil. Ze worden opgejaagd en zijn machteloos. En vaak worden ze depressief en vanzelf nog minder weerbaar. Het is geen wonder dat een deel in de criminaliteit verdwijnt of zelfs zwerfjongeren wordt. Hoe kon je nou die schuldeisers en die schuldenaren bij elkaar brengen en laten handelen vanuit een sociale blik op die schulden? Zodat de jongeren een tweede kans kregen en de kans op herhaling in ieder geval wat kleiner werd. Hoe, en vooral dus met welk verhaal, kon je die schuldrust afdwingen? En de tijd waarin de stress en paniek verminderde, gewoon gebruiken om aan een nieuwe start te werken. En wat was daarvoor nodig, behalve het kwijtschelden van die boetes? Wat deden die kunstenaars met die jongeren dan in die workshops? Rond die vragen vonden Johan en ik elkaar. Aan dat verhaal, aan het bedenken van een strategie om zo'n organisatie mogelijk te maken en te ontwikkelen, wilde ik graag meedenken en schrijven. En wat er zo aantrekkelijk was, was dat het aan de ene kant aanvoelde als een kunstproject. Je bedacht iets nieuws, een programma, een verhaal, een reeks ervaringen waar mensen door veranderd konden worden. Maar dat het tegelijkertijd menens was. Het was echt, het was geen verbeelding. Het was niet een spel of een ideetje, een ontwerp. Nee, het moest echt werken. Die schulden moesten echt worden afgekocht. Die jongeren moesten echt groeien in zelfvertrouwen en een kans krijgen vol overtuiging hun leven op te pakken en dan een opleiding of een baan te krijgen. Het liefst groeide ons bank volgens ons uit tot een methode die door het hele land kon worden ingezet. Ik heb wel eens gedacht, misschien is dit wat Joseph Beuys bedoelde met sociale sculptuur. Goed, dat oerplan van ons bank, dat komt hierop neer. De schuldrust van een half jaar, die wordt benut door de jongeren een leertraject aan te bieden, waarin ze in kleine groepjes workshops doen met kunstenaars, met dansers, fotografen, verhalenvertellers, om zo meer greep te krijgen op vragen als, wie ben ik zelf eigenlijk? Wat wil ik? En wat zou ik kunnen? De deelnemers helpen de moed op te brengen om wat vrijer, wat anders te kijken naar hun situatie, naar de wereld. En vooral ze in aanraking te brengen met onbekende mogelijkheden. Met andere ideeën over wat dat is, mislukken of succes. En ze aan te moedigen wat afstand te nemen van de sociale controle die ze voelen. En uit te spreken wat ze zelf zouden willen. Om dan aan het eind van dat leertraject met een gespecialiseerd begeleider terecht te komen bij een opleiding of een baan. Naast Johan en ik vormde zich al gauw een team met een curator, Laura Mudde, een sociaal pedagoog met ervaring in jongerenwerk, Jaap Noorda, en Willem Los, een man die jarenlang voor Deltaloid schulden had geïnd, maar op persoonlijke titel en uit bevlogenheid voor het plan van ons bank zijn tijd en expertise inzetten om voor de jongeren die onoverzichtelijk geworden schulden in kaart te brengen. Want vergeet niet, die schulden worden vaak doorverkocht. Het is niet zo makkelijk te weten wie die schulden nu beheert. Om ze dan vervolgens kwijt te laten schelden of te minimaliseren. Willem Lossen betrokkenheid maakte het schuldrustonderdeel van ons bank heel snel een ijzersterk plan. Hij kent namelijk die wereld van deurwaarders en incassobureaus op zijn duimpje en is hard en effectief in het boven tafel krijgen van informatie en het maken van gunstige afspraken voor de jongeren. Idealiter blijft alleen de oorspronkelijke schuld over, die over de lange termijn en in kleine bedragen gewoon naar draagkracht wordt terugbetaald, om die mensen serieus te nemen. Meestal gaat het om niet meer dan een kwart van het totale schuldbedrag. De jongeren bevrijden uit de gijzeling door die schuldenindustrie en de wurggreep van de overheid. Daar gaat het om. Oké, dat was het idee. En wat deed ik dan? Nou, veel overleggen met Johan om vervolgens te schrijven aan toespraken, aanvragen voor subsidies, memo's, artikelen in tijdschriften, discussiestukken voor de mensen met wie we overlegden, een petitie aan de Tweede Kamer en een paar essays. En in het kader van onze bank vergaderde ik met gemeenteambtenaren, met bankiers, maatschappelijk werkers, met architecten, met kunstenaars. En ik bezocht de workshops natuurlijk van Ons Bank en ging met Ons Bank deelnemers naar een symposium over schulden op de Haagse Hogeschool. En ik sprak met een Ons Bank coach en een deelnemer parlementariërs van allerlei partijen in de Tweede Kamer. En één deelnemer haalde ik op uit de gevangenis. Ontdekkingen en niet weten. Laat het duidelijk zijn, dit is niet een geschiedenis van Ons Bank. En ik probeer ook niet een evaluatie te schrijven van de verschuivende receptie, want die is best interessant. Het begon als een nominatie voor een sociaal design uitvinding op de Dutch Design Week in 2015. Het vormde de inspiratie voor de wettelijke invoering van schuldrust in 2016. En het was de aanleiding voor een speculatief architectuurproject in 2017. En uiteindelijk was het de aanleiding tot de petitie aan de Tweede Kamer in 2019 en het onderwerp van een BNNVARA-documentaire in hetzelfde jaar. De schuldenmachine. En dat is een boeiend verhaal, maar dat moet iemand anders maar schrijven. Kijk, hier gaat het me om iets anders. Nu ik er geen deel meer van uitmaak, wil ik graag vertellen wat ik als denkend en schrijvend mens dankzij Ons Bank heb ervaren. En vooral over al die keren dat Johan en ik onze ideeën moesten bijstellen. Aangezien het om iets anders bleek te gaan dan wij dachten. Ik wil het hebben over de twijfels en bedenkingen die het avontuur opriepen. Ik vraag me af of er in mijn essays, verhalen en de roman die ik schreef tijdens die jaren dat ik bij Ons Bank betrokken was, ook iets te bespeuren valt van een verschuiving of een verandering. Nou, laat ik beginnen met de verrassende ervaringen. Op die ene keer na dat we bij een stel bankiers zaten waarvan er eentje opperde dat het misschien een idee was om in alle delen van het land de educatieve afdelingen van musea die de bank aan het sponsoren was in te schakelen om zo Ons Bank nationaal te kunnen uitrollen, zoals die het noemde. Op die ene keer na ondervonden we dus juist het meeste begrip en medewerking van mensen die bij financiële instellingen werkten en op persoonlijke titel wilden meedoen. Het ging altijd om mensen die maar al te goed begrepen wat voor onleefbare situatie er kon ontstaan als de realiteit van een leven helemaal niets meer te maken heeft met de juridische en financiële ficties die als normaal gelden. En het grootste onbegrip en ook wel onwilligheid ondervonden we van de overheidsdiensten. Die zagen Ons Bank vaak als concurrent die klanten afpikte en het beleid verstoorde. Met al die goede bedoelingen die ze hadden, bleven ze vaak star vasthouden aan een moralistische en ambtelijke blik op schulden. Het beleid en de bestaande regeling was simpelweg de norm. En dat het grootste deel van de jongeren met problemen zich helemaal niet meldde voor hulp of steeds weer terugviel in schulden, nee, dat kon onmogelijk aan de hulpverlening liggen. In onze denkwijze moest het tijdens die workshops natuurlijk helemaal niet gaan over schuld, over geld. Er moest juist aandacht zijn voor de jongeren zelf, hun eigen leven, hoe ze dat zouden kunnen aanpakken, oppakken. In de loop der jaren werd de samenwerking met gemeentes wel beter, en in sommige zelfs goed. Maar de onhandigheid van die schuldhulpverlening om schulden te zien als een symptoom van een groter probleem, dat bleef bestaan. Of zoals Jaap Noorda, de sociaalpedagoog, ons altijd voorhield. Kwetsbaar voor problematische schulden worden die jongeren niet alleen door hun milieu, waar geen reserves zijn en weinig sociaal kapitaal, maar ook door een onzeker zelfbesef. Identiteit. Waar wil ik bij horen? Hoe neem ik de regie over in mijn eigen leven? Daar hadden ze het moeilijk mee. En dat werd vaak nog versterkt door een biculturele achtergrond. Ik dacht dat ik daar wel iets van begreep, totdat ik een workshop bijwoonde. De 8 deelnemers waren door een paar sessies met Nita, de danseres, al wat losser en vertrouwder met elkaar en de ergste schuchterheid was verdwenen. Nieuwsgierig zagen ze hoe in een kelder aan de Prinsengracht Pauline Oltete, de fotografe, iets ging vertellen over haar werk om daarna met de groep op straat foto's te maken en die met elkaar te bespreken. Ik zag toe hoe ze keken naar een vrijle jonge vrouw van in de 30 die vertelde hoe ze mensen op straat observeerde en fotografeerde en ook wel eens aansprak of ze bepaalde handelingen voor haar wilde herhalen en meewerken aan haar fotoserie. Ik merkte dat de sfeer veranderde. Afstandelijkheid, reserve, sloeg om in verbazing en belangstelling. Er kwamen vragen. Maar hoe leefden ze daar dan van? Hoezo kon ze reizen over de hele wereld? Nou ja, zei ze dan, dat kwam door kleine beursjes op uitnodiging om ergens artist in residence te zijn. En dan, ja, dan sliep ze in atelierruimtes op een vlonder in Tokio of een tuinhuisje in Budapest. En dan kookte ze op een enkel elektrisch pitje. En van die expedities maakte ze dan een boek. Nou, daar won ze in dit geval een prijs mee en dan kon ze weer een half jaar leven. Soms verkocht ze die foto's aan musea. Het was duidelijk dat dit het leven was wat ze graag wilde, dat ze haar gelukkig maakte. Nu wilde ze die groep hierbij betrekken door samen foto's op straat te gaan maken. En in de pauze sprak ik de deelnemers en een van de meisjes die zei dat ze op school nog nooit had meegemaakt dat een docent ervan uitging dat de leerlingen zouden snappen en waarderen wat die docent vertelde. En Pauline deed dat wel, volkomen vanzelfsprekend. Opeens, zei ze, wil ik daar alles van weten. Pauline vertelt namelijk over zichzelf en is eerlijk. Ik zag haar helemaal op straat in Tokio staan. Dat is echt een idioot grote stad. En ik vond het heel cool van haar dat ze daar een boek van kon maken. Ik wist niet dat zoiets bestond. Dat zei dat meisje. De groep had zelf het thema gekozen voor de foto's die ze gingen maken met hun telefoons op straat. Het zou moeten gaan over hoe mensen uit verschillende werelden vlak bij elkaar waren in de stad, maar door hun aandacht voor hun smartphone ook heel ergens anders. Pauline moedigde een jongen aan om dan af te stappen op een stel toeristen die op een bank zaten en hun te vragen of hij ze mocht fotograferen. De andere moest natuurlijk lachen om zijn verlegenheid, maar hij deed het wel. Later vertelde hij dat hij zoiets anders nooit had gedaan, omdat hij als Surinamer voelde dat mensen vaak vooroordelen hadden en afwerend werden als hij ze benaderde. En dat ging hij veel liever uit de weg. Een andere jongen, stil en nerveus, was gewoon zijn eigen gang gegaan op het plein en had zich aan de groep onttrokken. En toen we terug waren in de kelder en de foto's werden geprojecteerd op de muur, werd hij door de groep als winnaar uitgeroepen. Hij had verreweg de beste foto's gemaakt. Hij moest lachen en hij zei, ja, er lopen hier heel veel rare mensen. Ik kom nooit in dit deel van de stad. En dat was dezelfde jongen die later tegen Johan zei dat hij ons bank zo tof vond, omdat het een groepje was met mensen die helemaal niks te maken hadden met zijn familie of zijn vriendengroep. En dat hij graag zou willen dat ons bank een soort clubhuis had, waar hij gewoon af en toe kon langsgaan om te hangen. En wanneer gingen we weer zo'n gezamenlijke maaltijd doen? Tja, dat was heel leerzaam. Johan en ik concludeerden dat het beste wat we konden doen hieruit opmaken dat wij eigenlijk niet wisten wat we deden. De workshops hadden misschien af en toe een heel gunstige uitwerking, maar dat kwam vaak door dingen waar wij van tevoren helemaal niet over hadden nagedacht. Het basisidee was dat de kunstenaars iets inbrachten om te doen, te maken, en dat dat een uiterlijke en veilige aanleiding was om die mensen serieus te nemen. Ze over te halen hun verhaal te vertellen en ze over te halen om aan het te gaan nadenken over hun situatie. Maar we snapten nu inmiddels ook wel dat dat veel beter zou werken als we meer wisten van hun belevingswereld, hun voorkeuren, hun eigen belangstelling. Misschien moesten we op zoek naar kunstenaars of fotografen die cultureel iets gemeen hadden met de deelnemers. Jonge mensen met een biculturele achtergrond, mensen die zelf ook te maken hadden met racisme, mensen uit hun eigen buurt. En dan was er nog een cruciaal punt. De beste band bouwde een groep deelnemers op met mensen die zich juist niet als een soort hulpverlener, een trainer of een sociaal designer opstelden. Oftewel, heel erg leken op die hulpverleners met een al dan niet politieke of zweverige ideologie en die al op alles een antwoord hadden. Nee, het waren juist die mensen die koppig, eventueel naïef, gewoon hun eigen ding deden. En ook eerlijk waren over hun problemen en twijfels. Het best werkte de workshops gegeven door mensen die tegen de verdrukking in iets uitstraalden van waardige zelfregie. Het ging om oprechtheid, gelijkwaardigheid, aandacht, zelfvertrouwen en plezier en trots in hun vak. Dat maakte indruk. Met zulke mensen wilden de deelnemers wel graag een workshop doen. Omdat het ruimte gaf. Want dan kwam het spel om via iets dat samen gedaan of gemaakt werd, het te hebben over moeilijke vragen, wel op gang. De betrekkelijke schrijver. Het werk aan ons bank bevestigde dus wel mijn intuïtie dat workshops met kunstenaars, dansers, verhalenvertellers die jongeren met problematische schulden kon helpen door ze meer zelfbesef en perspectief te laten ontdekken. Maar het leerde mij ook hoe weinig ik wist van die andere levens. Hoe groot de kloof is tussen mijn ervaring en die van de jongens en meisjes om wie het ging. Ons bank kon alleen beter worden als we ons niet weten erkenden en gebruikten als een zintuig. Van de situatie waarin de vonk tussen kunst en leven kon oplichten, ruimte of een vrije perspectief voelbaar maken, daarvan bestaat niet een neutrale versie. Als het bestaat, dan is er altijd sprake van een interactie, waarbij de deelnemers even belangrijk zijn als degene die de workshop geeft. En ja, voor mij gelden heel andere obstakels om meegenomen te worden in zoiets dan voor een meisje die haar hbo-studie verpleegkunde moet afbreken, omdat ze voor haar zieke moeder moest zorgen en studieschulden en zorgpremieschulden kreeg. En toen alle rekeningen ging verstoppen, tot de deurwaarder kwam en die nu haar moeder dood is, door haar broers buiten de deur dreigt te worden gezet. Die zijn bang van haar schulden. Zoiets kun je van tevoren bedenken of lezen. Maar dat doe je niet of niet zo indringend als je er niet zelf bij bent. Als zij jou dat niet zelf vertelt. En als je niet meedenkt over het opzetten van die workshops. In de jaren dat ik meewerkte aan Ons Bank stelde ik mij vermoedelijk op als wat Gramsci, Antonio Gramsci, een organisch intellectueel noemen. De kennis en vaardigheden die ik had, die zette ik in om Ons Bank te helpen opbouwen en verbeteren. Erover te vertellen, mensen te overtuigen. De boel op koers te houden en zelflerend te maken. Toen Ons Bank leek te gaan werken en groeide, merkte ik dat ik me terugtrok. Niet dat ik het geloof in de aanpak had verloren, maar ik bespeurde dat ik overweldigd werd door de complexiteit waarmee ik in aanraking was gekomen. Ik ging nadenken over de kwetsbaarheid, de onvermijdelijke eenzijdigheid en de beperktheid van alle ideeën die we ontwikkelden. Oog in oog met de moeilijkheden en het onvermogen in de levens van de jongeren. Alle vormen van sociale ondersteuning en hulp kregen te maken met een even gruwelijk als wonderlijk mechanisme dat ik voor mijn ogen zag. Het werkte zo dat de krachten en omstandigheden waar onze levens uit voortkomen, die ons maken tot wie we zijn, wat we kunnen en verlangen, dat zijn exact dezelfde krachten, de erfenissen en de trauma's die ons beschadigen, tegenhouden, gijzelen, terroriseren. We leiden onze levens in de gedeelde realiteit van systemen waarin we zorgen voor ons overleven. En waarin we zorgen voor onze scholing, voor veiligheid, voor vermaak. En we bevredigen daar ook onze behoefte aan erkenning. We vieren onze geldingsdrang daar bot. Dan maken we deals en contracten, bondgenootschappen, we slagen en falen. We maken het of niet. Maar daarin en daaronder, in alle 8 miljard levende individuen, is een tweede wereld. Dat is de wereld van de verbeelding, van de beleving, van het ondergaan van een mensenleven, die meedraait in die eerste wereld. Het feit is dat we leven in die twee werelden op hetzelfde moment. De harde wereld en de grotendeels verzwegen innerlijke, zachte wereld, die aan de harde wereld is onderworpen. Als mensen elkaar ergens werkelijk zien, compassie tonen en helpen, dan is het daar waar die werelden bij elkaar komen. De subjectieve wereld, waar wij ons zogenaamde zelf zijn, bestaat uit herinneringen, angst, woede, dromen, verlangens en allerlei vormen van verdriet. Hier komen die twee kanten van ons leven samen. Onze gemaaktheid door de geschiedenis en ons makerschap van een eigen binnenwereld, een uniek leven. Dat is nou exact waar literatuur mee werkt. Het is die betrekking, die dubbel bind tussen die twee werelden, waarin schrijvers hun werk doen. Door ons bank is me duidelijk geworden, misschien wel meer dan ooit tevoren, dat de poging om literair te schrijven betekent dat je van die gruwelijke en mysterieuze dynamiek openbaar getuigenis aflegt. Zo werd ik van organisch intellectueel weer schrijver.
Dirk van Wilde is schrijver en redacteur van De Gids. Hij debuteerde in 1987 samen met Martin Bril met Arbeidsvitamine, daarna in 1989 solo met Tegenwoordigheid van Geest. Hij schreef romans, novellen en bundels met essays en verhalen. Zijn recentste roman is Het Laatste Jaar uit 2013. Hij werkt aan een nieuwe roman. Je luisterde naar Werken aan de Binnenwereld, een essay van Dirk van Wilde. Wil je dit essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen die in sprekende letteren hoort, zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl. Wat je ook kunt doen op die website, is een abonnement nemen op De Gids. Vanaf €20 per jaar ben je al abonnee en steun je het langstlopende literaire tijdschrift van Nederland.